Tijdens de zangdienst werd er een lied gezongen. En daar stond in de tekst: en wat er ook gebeuren zal, u bent altijd bij mij. Vindt u dat bemoedigend? Ja. Wat er ook gebeuren zal, u bent altijd bij mij. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleidt des Heren hand. Dat is de titel van de overdenking van vandaag. En ik heb daar een mooi plaatje bij. En daar staat op: wil mij als een kind behandelen dat alleen de weg niet vindt. Neem mijn hand in uw handen en geleid mij als een kind. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Ik denk dat menig eens van ons deze tekst zo op kan dreunen, na kan zeggen. De toekomst, daar willen we vandaag eens over nadenken. Menig persoon is best wel heel nieuwsgierig naar de toekomst. Weet u, dagelijks zijn er miljoenen mensen die de horoscoop raadplegen om het verloop van de komende dagen en tijden te weten te komen. De tijd dat wij in Italië hebben gewoond, dan was het heel normaal dat iedere dag op het nationale nieuws, dan was eerst het nieuws, dan de weersverwachting en dan de horoscoop. Dat was één blok. Men verlangde ernaar, of men verlangt ernaar, een blik te kunnen werpen in de toekomst. En men is dan natuurlijk helemaal blij als er gouden bergen worden beloofd en een hele hoopvolle en prachtige toekomst worden voorspeld. Want de mens wil graag een fijn vooruitzicht en een weg die voor ons ligt zonder enige vorm van obstakels en hobbels. Ach, ik zou bijna zeggen, wie wil dat nou niet? En als de voorspelling positief is, dan grijpt men zich daaraan vast en men leeft er naartoe. Maar als de voorspelling wat negatief klinkt, dan zegt men al gauw: ach, het is maar een onbetrouwbaar bericht. Het is maar een onbetrouwbare voorspelling. Ik zal u eerlijk zeggen, ik heb hele lange tijd niet eens geweten onder welk sterrenbeeld ik geboren ben, totdat iemand het tegen mij zei. En zelf heb ik eigenlijk nooit en te nimmer enige waarde gehecht aan toekomstvoorspellingen. Ik zie iemand knikken en die zegt: nee, ik ook niet. Maar toch is dat niet helemaal waar. De Bijbel spreekt wel over de toekomst en daar geloof ik heilig in. U ook? Ook de discipelen. Die waren best wel een beetje nieuwsgierig naar de toekomst. En ze begonnen op een zekere dag een beetje te vissen bij Jezus om daar een inkijkje in te krijgen. Dat kunnen we onder andere lezen in het evangelie van Matthäus en ook in het evangelie van Marcus. En Jezus, zijn discipelen, stellen vragen aan Jezus over hoe het er in de toekomst aan toe zal gaan. En daar gaan we samen iets over lezen. En als u zich nog herinnert, heb ik u een paar weken geleden gevraagd om eens Marcus 13 en Matthäus 24 te lezen. En daar gaan we nu enkele gedeeltes uit citeren. En dan staat er in Marcus 13 van het tweede tot het vierde vers. En dat was nadat de discipelen, niet de buitenstaanders, nee, zijn volgelingen, hem gevraagd hadden: Heer, hoe zal het gaan? En Jezus zeide tot hem: ziet gij deze grote gebouwen? Er zal geen steen op de andere gelaten worden die niet zal worden weggebroken. En toen hij op de helling van de Olijfberg gezeten was, tegenover de tempel, vroegen Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, die vroegen hem afzonderlijk, zeg ons, wanneer zal het geschieden en wat is het teken wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan? En Jezus zegt dan niet, hey beste mannen, de toekomst gaat jullie niks aan. Jezus zegt ook niet, wat zijn jullie nieuwsgierig, wacht gewoon maar af, jullie zullen het wel zien als het zover is. We gaan even verder lezen in Markus hoofdstuk 13, vers 5 tot 8. En Jezus begon hen te zeggen, zie toe dat niemand u verleide. Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben het, en zij zullen velen verleiden. Doch wanneer gij hoort van oorlogen en geruchten van oorlogen, wees dan niet verontrust. Dit moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen hier en daar aardbevingen zijn en er zullen hongersnoden wezen. En dat is het begin der weeën. Jezus laat weten aan zijn volgelingen dat dat nog niet het einde is. Hij laat duidelijk weten dat is slechts het begin der weeën. En hij begint dat stukje met deze woorden, laat niemand u verleiden. Waarom zegt Jezus dat aan het begin van zijn uitleg? Waarschijnlijk omdat er heel wat verleidingen op de loer liggen. En in de volgende gedeelte begint Jezus met de woorden, doch gij ziet toe op uzelf. Met andere woorden, jullie moeten goed bij de les blijven. Laat je niet in de luren leggen, maar let goed op wat ik tegen jullie zeg. En dan gaan we even verder lezen in Markus hoofdstuk 13 vers 9 en 10. Doch gij ziet toe op uzelf, zij zullen u overleveren aan gerechtshoven en in de synagogen zult gij gegezeld worden en voor starthouders en koningen zult gij gesteld worden om mijnentwil tot een getuigenis voor hen. En aan alle volken moet eerst het evangelie gepredikt worden. Hebben jullie dat ook wel eens? Dat als je voor moeilijke dingen staat, die je onder ogen moet zien, of die je moet doen, dat je het dan vooruit schuift? Dat je dan eigenlijk leeft ergens in de hoop van, misschien lost het zich vanzelf wel op. Zo hebben wij een lekkende kraan in de keuken. En Irene zegt iedere keer, je moet die kraan vervangen. En ik denk iedere keer, misschien houdt die wel een keer op met druppelen. Ja, als het water op is. Maar moeilijke dingen, die schuif je makkelijk voor je uit. Heeft u dat ook? Ja. Ik wel. Ik wil ook zeggen dat het behandelen van dit onderwerp, dat dit best een moeilijk onderwerp kan zijn of is. Maar ik zou er niet goed aan doen om het inzicht wat ik heb vanuit de Bijbel aan u te onthouden. Menig christen denkt dat de dingen die door Jezus worden verkondigd geen betrekking op ons hebben, omdat we dan al lang zijn opgenomen in zijn heerlijkheid. Ik moet zeggen dat toen ik tot bekering kwam, op 14, 15-jarige leeftijd, ik ook op deze wijze ben opgevoed en mij dit is bijgebracht. Ik zou bijna zeggen, het is mij ingepeperd. Ja, ik kom nog uit de tijd dat je als jonge gelovige ook min of meer werd bang gemaakt met de terugkeer en de confrontatie met Jezus, die op ieder denkbaar moment zou kunnen plaatsvinden. Ik zou zeggen, broeders en zusters, lees thuis het verdere gedeelte nog maar eens door van Marcus hoofdstuk 13 van vers 11 tot 21. Maar wij lezen nu even verder in Marcus 13 vers 22 tot 26 en daar staat: want er zullen valse christenen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om, ware het mogelijk, de uitverkorenen te verleiden. Doch gij ziet toe, ik heb het u alles voorzegd. Maar in die dagen na de verdrukking zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen op de wolken met grote macht en heerlijkheid. Broeders en zusters, even een vraagje tussendoor. Tegen wie sprak Jezus hier? Tegen zijn volgelingen. Hij sprak hier tegen zijn discipelen. En toen de discipelen hem vroegen naar de komende tijd, toen heeft Jezus niet gedacht: weet je wat ik doe? Ik maak er een soort legpuzzel van en ik gooi de 1000 stukjes door elkaar heen en nog even schudden. Ik gooi alle stukjes door elkaar en dan moeten ze maar proberen er een passend plaatje van te maken. Nee, ik geloof dat Jezus gaf de loop van de zaken door op een chronologische manier. Op een volgorde van de gebeurtenis na gebeurtenis. Eigenlijk deed Jezus dat altijd. Wie gelooft dat Jezus de waarheid is? En Jezus sprak ook de waarheid. Toen ze onderweg waren naar Jeruzalem, toen legde Jezus op een dag op chronologische wijze uit hoe het allemaal zou gaan. Hoe het zou gaan verlopen. En dat lezen we bijvoorbeeld in Marcus 8 vers 31. Toen begon Jezus hun uit te leggen dat de mensenzoon veel moest lijden. Hij zou verworpen worden door de oudsten, de opperpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen zou hij opstaan. Halleluja. Een verleden week nog aan gedacht toen we avondmaal vierden. Jezus zou veel moeten lijden. Hij zou oppositie krijgen van de priesters, van de schriftgeleerden. Ze zouden hem doden en na 3 dagen zou hij opstaan. Hoe vertelt Jezus dit? Precies in de volgorde zoals het is gegaan. Hij maakte er geen raadsel van, maar hij vertelde in de juiste volgorde hoe het zou gaan. Lees ook maar eens Matteüs hoofdstuk 24. En als je dat hoofdstuk leest, dan zie je daar keer op keer, dan staat er het woordje en dan, en dan, en dan. Dus op een bepaalde volgorde. Beste mensen, of we het leuk vinden of niet, er komen moeilijke tijden aan. U hoeft geen amen te zeggen. Dat is ook best moeilijk als we dat horen. Er komen moeilijke tijden aan. En ik voel mij verplicht u deze informatie niet te onthouden. Ik zeg dit niet om iemand bang te maken, maar opdat we ons kunnen voorbereiden en opdat we standvastig kunnen zijn. De Bijbel is daar meer en meer dan duidelijk over. Als u wel eens naar het nieuws kijkt of een krant leest, zult u zien dat ook hier in Nederland de omstandigheden niet de goede kant op gaan. Bijbelse waarheden komen steeds verder onder druk te staan en je mag binnenkort niet meer zeggen wat God ons leert door middel van zijn woord. Nu, als je weet dat er moeilijke tijden komen, dan mag je je daarop voorbereiden, dan mag je jezelf daarvoor klaarmaken. In de nieuwsbrief van 2 weken geleden benoemde ik dat onder de titel van stormwaarschuwingen. Misschien kunt u zich dat nog herinneren. Je kunt ook denken, ach, het zal allemaal zo vaart niet lopen. Het zal mij een zorg wezen. Wij zijn als christenen straks toch allemaal binnen voor de bui. Het zal ons geenszins raken. Het gaat ons allemaal voorbij. Ik hoor die gedachte nog wel eens uitgesproken. Maar waar komt deze lering over een opname van de gemeente voor de moeilijke tijden toch vandaan? Weet u, als we in de kerkgeschiedenis duiken, dan zien we dat eigenlijk nergens terug. Het past gewoon niet in hetgeen Jezus had achtergelaten toen zijn discipelen aan hem vroegen, Heer, hoe zal het gaan? Ergens in het begin van de 19e eeuw kwam er een nieuwe uitleg over de tweede komst van Jezus. Een uitleg die zich in bepaalde gedeeltes van de wereld zou verspreiden. Het kwam erop neer dat Jezus na zijn eerste komst op aarde, toen hij geboren werd in Bethlehem, ook nog een tweede en een derde keer zou terugkomen. Die laatste twee met een korte tussenpoos van een paar jaar. De tweede terugkomst zou onzichtbaar zijn voor de wereld. Zeg maar een soort privégebeurtenis. Het zou ook maar één doel hebben, dat was om de gelovigen weg te nemen voor het moment van de beproeving. En dit wegnemen van de gelovigen zou alleen opvallen aan een aantal mensen van de wereld, omdat er plotseling wat personen waren verdwenen. Om dan na een paar jaar nogmaals terug te keren. En dit zou dan een publiek gebeuren zijn en lijken op hetgeen, zoals men het traditioneel geloofde in de kerkgeschiedenis vanaf de tijd van de apostelen. En zoals het ook beschreven staat in Matteüs hoofdstuk 24. Om deze tweede en derde terugkomst te beschrijven, heeft men het dan ook over de tweede komst voor de heilige en de derde komst met de heilige. Ik wil even heel duidelijk zeggen, laat er geen misverstand zijn over de wederkomst van Jezus op zich. Hij zal terugkeren. Ik zie dat u daar blij van wordt. Ik geloof daar heilig in. En dat zal ik ook prediken. Hij zal terugkeren. Nu even een vraag, waar komt deze leer, waar ik het net over had, waar komt die vandaan? Gezien we hem niet echt kunnen terugvinden voor het begin van de 19e eeuw in de kerkgeschiedenis. En dat is misschien wel even een goede vraag om ons samen te stellen. Het zou zijn ontstaan door een profetie van een zekere Margaret MacDonald in Port Glasgow, een meisje van 15 jaar. Deze MacDonald had niets te maken met die hamburgertent. Deze profetie werd spoedig omgezet in een soort doctrine door een zekere John Nelson Darby. En die ging daar verder mee aan de haal. Hij was lid van de Anglicaanse kerk, maar die verliet hij. En hij zou de grondlegger worden van de Brethren. Of beter gezegd, de vergadering de gelovigen, van de gelovigen zoals wij die kennen. En toen deze Darby op een dag naar Amerika ging, kwam hij in contact met een zekere dokter C.E. Schofield. En deze dokter Schofield ging een Bijbel uitgeven, de zogenaamde Schofield Bijbel, waarin de leer van de twee wederkomsten van Jezus verwerkt was in de kantlijn aantekeningen. En de mensen gingen het lezen en ze zeiden tegen elkaar, het staat toch in de Bijbel? Maar het waren de kanttekeningen. En deze Schofield Bijbel werd een bestseller en was waarschijnlijk de grootste verspreider van deze doctrine. En je kan nog steeds zien op de wereldkaart waar deze Bijbel een bestseller was en waar niet. Je zou kunnen zeggen dat in meerdere delen van de wereld waar deze vertaling beschikbaar was, men deze leer het meest aanhangt. Terwijl in andere delen van de wereld waar de Scofield-Bijbel niet beschikbaar was, men is gebleven bij het onderwijs van de apostelen en het onderwijs van Jezus zelf. Waarom vertel ik dit? Omdat ik mij verplicht voel om dit met u te delen. Het gevaar schuilt hierin dat deze Scofield-uitleg ons weghoudt van de waarschuwingen en de adviezen die Jezus ons gegeven heeft in Matteüs 24 en Marcus 13. Om ze niet al te serieus op onszelf te betrekken. Deze leer geeft ons geen duidelijke reden om ons in deze tijd voor te bereiden om straks stand te kunnen houden, ook als het misschien echt moeilijk gaat worden. Het kan ons zelfs in totale verwarring brengen als het ons overkomt. Weet u dat in menig land, zoals in Korea en andere landen waar nu veel vervolging is van christenen en er ook velen het leven laten vanwege hun geloof. Waar Amerikaanse zendelingen waren geweest en tegen hun hadden gezegd, voordat de problemen komen, gaan we allemaal naar de hemel. En deze gelovigen hebben later de verkondigers van het evangelie aangesproken en gezegd van, we hebben onszelf niet voorbereid op moeilijke tijden, want jullie zeiden, jullie hebben ons geleerd dat het ons niet zou raken. Weet je, het kan je in totale verwarring brengen als het je overkomt. En weet u, ik maak mij soms ernstige zorgen als ik christenen lacherig hoor zeggen, haha, het geldt niet voor ons, maar alleen maar voor de achterblijvers. Heeft u die geluiden ook wel eens gehoord? Ja, dat wordt dan wat gekscherend geroepen. Maar ik geloof dat wij nu leven in tijden waarin we hier wel even bij stil mogen staan. Ik wil niet alleen doorgeven wat we allemaal zo graag willen horen. Nee, ik verlang ernaar dat we als gelovigen, dat we als gemeente de woorden van Jezus serieus nemen en er geen andere invulling aan gaan geven. Laat ik even het volgende van met u delen. Iets uit mijn hart. Als u mij vraagt of ik uitzie naar een tijd, of ik verlang naar moeilijke tijden, dan is mijn antwoord nee, nee en nog eens nee. En ik denk als ik die vraag aan u zou stellen, dat u hetzelfde antwoord zou geven. Weet u, ik zou liever de boel laten en met Jezus naar de hemel gaan voordat het gerommel en gedonder hier op aarde begint. U ook? Maar dat is niet wat Jezus ons heeft voorzegd en wat Jezus ons heeft geleerd. En het is goed daar een keer bij stil te staan. Weet u nog wat we gelezen hebben? Jezus begon zijn verhaal met de woorden, zie toe dat niemand u misleidde. Wat mij zo verbaast in deze dagen, en dat krijg ik dan voorgeschoteld via radio en tv, is dat er miljoenen, miljoenen, honderden miljoenen Russen zijn die de waarheid niet geloven. Die hele andere kijk en beeld hebben op hetgeen wat er in Oekraïne afspeelt. Is u dat ook opgevallen? En hoe komt dat dat ze het niet geloven? Ze krijgen de verkeerde informatie. Ze worden volgepropt met leugenachtige informatie en daardoor kennen ze de waarheid niet. Weet u nog wat we hebben gelezen aan het begin, toen Jezus zijn verhaal begon met de woorden, zie toe dat niemand u verleiden. Jezus waarschuwt en zegt, Het allemaal heel duidelijk. Eerst komt dit en dan komt dat. Eerst is dit en dan is het zo. Maar dan sluit hij af met een zin met prachtige woorden. En die lezen we in Markus 13, vers 26. En dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen op de wolken met grote macht en heerlijkheid. En in Markus 13, vers 27, daar staat: en dan zal hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels. Halleluja! En dan staat er in Openbaringen 1 vers 7. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem hebben doorstoken. En alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Beste mensen, beste broeders en zusters, laten we onze ogen niet sluiten voor de dingen die Jezus zelf heeft voorzegd. En als we eerlijk zijn, zien we de tekenen al dagelijks een beetje om ons heen. Ook de dingen die nu plaatsvinden, oorlog en wanorde in deze wereld, dreigingen en oorlogsgeweld, wapengekletter. En iets wat mij ook opvalt is de plotselinge eenwording in de Europese gemeenschap. Landen die elkaar soms het licht in de ogen niet gunnen, staan in één keer zij aan zij en hand in hand. Is dat een goed teken? Ik heb mijn twijfels. Waar gaat dit allemaal naartoe? Zou het kunnen zijn dat de wereld straks, na al deze spanningen en conflicten, na al dit wapengekletter en bedreigingen, dat de wereld gaat verlangen naar een leider die vrede belooft, die ook vrede zal beloven en zal brengen onder de volken en de spanningen en het verdriet zal oplossen? Wat is er nu, broeders en zusters, al aan de hand in onze samenleving? De zonde en het goed praten van zonde neemt in onze samenleving hand over hand toe. De aversie tegen God en zijn volgelingen neemt ook dag na dag toe. En alles wat krom is, praat men recht. En alles wat recht is, praat men krom. Er komt steeds meer weerstand in de samenleving tegen God en tegen het geloof en tegen zijn woord. En deze weerstand zal ook merkbaar toenemen, ook ten opzichte van de gelovigen. Naar mijn gevoel zitten we er al een beetje middenin. En we zitten in een soort stroomversnelling. Weet u, in zeer grote delen van de wereld is er reeds onderdrukking en vervolging. En dagelijks laten christenen het leven, omdat ze volgelingen van Jezus Christus zijn. De wereld gaat ons steeds meer vertellen wat we wel en niet mogen geloven en wat we wel en niet mogen zeggen. Deze vrouw, haar naam is moeilijk uit te spreken, Pavirasane of zoiets. Een christelijk parlementslid in Finland hangt een straf boven het hoofd nadat ze in het jaar 2004 het pamflet Man en vrouw schiep hij hen. Dat was de titel van het pamflet. Dat had ze geschreven en verder had ze een tv-interview gegeven waarin ze iets had toegelicht uit de Bijbel over homoseksualiteit. En nu staat ze voor het gerecht, want in Europa mag dat niet meer. Je mag niet meer zeggen dat God schiep hen, man en vrouw. Ik kan mij nog herinneren dat ik op een dag, en dat is zo'n slordige 30 jaar geleden, zat ik samen aan het bureau met de toenmalige directeur van de evangelische omroep. En hij zei in dat gesprek tegen mij: Anton, de dagen gaan komen dat je niet meer mag zeggen, de Bijbel zegt. Dan zal je moeten zeggen, men zegt dat de Bijbel zegt. Anders zul je worden aangeklaagd. En daar gaat het al een beetje op lijken. Misschien denkt u wel, Anton, beste kerel, we waren naar de dienst gekomen voor een bemoedigende boodschap, om die te horen. Nu, wat is er meer bemoedigend dan te weten wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Broeders en zusters, één ding staat als een paal boven water. Eén ding is vast en zeker. Jezus zal terugkeren en hij zal de vredevorst zijn. Er zal een tijd komen waar hij zal regeren en er zal gerechtigheid zijn. Halleluja, ik zie dat u daar helemaal naartoe leeft. He? Maar tevens wil ik zeggen, na deze twee uitspraken, wees standvastig. De titel van de preek van twee weken geleden, die was geloven en doorgaan met geloven. En als u die preek niet gehoord hebt, kunt u die nog terugluisteren via de website van de gemeente. En ik sluit af met deze woorden van Jezus. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Is dat niet mooi? Is dat geen bemoediging? We zien op dit plaatje een klein kereltje die de hand vasthoudt van zijn vader. Laten wij zo stevig de hand van Jezus vasthouden. Ook als het moeilijk wordt. Broeders en zusters, als ik zo naar de gemiddelde leeftijd kijk van de hier aanwezigen, dan denk ik dat het mogelijk is dat sommigen van ons al in Gods tegenwoordigheid zullen zijn voordat dit allemaal gaat gebeuren. Ja? We zijn nog niet bepaald een tienerclub. Hè? Ik kan het niet met zekerheid zeggen, want de zaken ontwikkelen zich nu wel heel erg snel. Maar ook dan is het goed om toch goed na te denken over de waarschuwingen, de stormwaarschuwingen die Jezus heeft gegeven toen zijn discipelen aan hem vroegen: Heer, hoe zal het allemaal gaan? En we mogen het doorgeven aan onze kinderen en aan onze kleinkinderen die nog een toekomst voor de boeg hebben. Laten we ook bidden voor de komende generatie van gelovigen. God heeft een plan. Dat plan is hij aan het uitwerken. En wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heren hand. Amen. Zullen we samen bidden. Hemelse Vader, we komen tot u en wij willen zeggen dat we in u geloven. Dat wij geloven in uw woord, zoals het er geschreven staat. En toen de discipelen kwamen om uitleg te vragen, toen heeft u hun dat, ja, ik zou bijna zeggen, haarfijn verteld. En ik geloof ook op de juiste volgorde. Dat deed u altijd. Hier, en er staan best wel moeilijke dingen in, maar het loopt allemaal zo goed af. Want u zult overwinnen. U bent de overwinnaar. U heeft het uitgeroepen, het is volbracht. Leer ons, Heer, om ons oog open te hebben en ons oog gericht op u. Maar ook om onze ogen niet te sluiten voor de realiteit waarin we leven. Heer, wilt u ons helpen door uw woord en door uw geest om klaar te zijn en ons klaar te maken voor de dingen die komen gaan. Waarbij we ons oog en ons hart op u mogen richten en op u mogen vertrouwen. Amen. Amen.